anders formuleren. Als ik ruzie heb met Reninka, dan denk ik dat het altijd haar schuld is. Want haar de schuld geven is gemakkelijker dan in mijn eigen hart te kijken. En haar verwijten maken is gemakkelijker dan mezelf onderzoeken. Dus ik maak het mij gemakkelijk door het altijd op haar te steken. En dan kan ik veel leren van David. David was een man naar Gods hart. En een van de redenen waarom hij een man naar Gods hart wordt genoemd, daar wil ik nu even bij stilstaan. Dus 2 Samuel 11, om te beginnen, vers 2 en 3. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen en men zei, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hetiet? En dan vers 14. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. Hij schreef in die brief, plaats Uria vooraan in de strijd waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waar hij wist dat daar strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk, van de manschappen van David. Ook Uria, de Hetiet, stierf. En dan vers 26. Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Toen de tijd van de rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heer. Nu voor alle duidelijkheid, dit is niet de reden waarom David een man naar Gods hart wordt genoemd. Dat punt, dat komt straks. Wat hij hier doet, is kwalijk in Gods ogen. Maar eerst een vraag. Wat is er erger dan God die jou confronteert met zonde in jouw leven? Wat is er erger dan God die jou confronteert met zonde in jouw leven? Wel, het is veel erger als God jou niet confronteert met zonde in jouw leven en in tegendeel jouw leven overgeeft aan de zonde. Want als God zijn hand zou terugtrekken, is alle hoop op redding voorbij. Dus als God jou zonde laat zien in jouw leven, is dat op zich een zegen, want dan is er hoop op herstel. Alleen, het hangt er dan vanaf hoe dat je reageert op die boodschap. Nu, David was koning in Israël en God had grootste plannen met zijn leven, dus kan God het niet zomaar laten passeren wat de koning hier doet. En hij stuurt dan Nathan naar David om hem daarmee te confronteren. Dus dat is verder vanaf hoofdstuk 12, vers 1. En de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren eens 2 mannen in een stad, de ene rijk en de ander arm. De rijke had veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan enkel en alleen 1 klein ooilam, dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. David ontstak een grote woede tegen die man en zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker, die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat te weinig was geweest, zou ik u nog veel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heer veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria, de Hetiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. Tot daar. De manier waarop Nathan het aanpakt, vind ik heel bijzonder. Hij pakt David aan op zijn positie als Gods vertegenwoordiger tegenover het volk. David wordt terecht kwaad als hij dat verhaal hoort van de rijke en arme man, en als koning neemt hij de juiste beslissing om recht te spreken. Maar dan confronteert Nathan hem en legt hij de link met zijn gedrag met Bathsheba. En David beseft dan dat God als koning der koningen en als opperrechter ook zijn veroordeling zal uitspreken. En zijn reactie daarop is berouw. Ik lees dadelijk Psalm 51 voor. Met de psalm, dat is een psalm die David schreef vlak nadat Nathan bij hem was geweest. We lezen daarin dat David oprecht berouw had. Hij doet niet waar dat ik zo goed in ben. Hij ontkent niet, hij verdedigt zich niet, of hij steekt de schuld niet op iemand anders. Psalm 51. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Telg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene, maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Telg al mijn ongerechtigheden uit. En dan een stukje dat wij in het Engels zingen. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Tot daar. Een klein stukje wil ik daar nog uithalen. Vers 12 namelijk. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. David erkende dus dat het fout zat in zijn hart. Hij heeft een nieuw hart en een nieuwe geest nodig. Een hart dat gericht is op de zaken van God. Een hart met ogen om te zien wat God ziet. Een hart met oren om te horen zoals God hoort en om te voelen zoals God voelt. Hij vraagt of God hem een nieuw hart wilt geven en een standvastige geest om Gods wil te doen. Dat is volgens mij voor een groot stuk waarom de Bijbel zelf David een man naar Gods hart noemt. David zocht het hart van God. En hij wist dat hij gezondigd had. En als hij wist dat hij gezondigd had, maakte hij er zich niet goedkoop vanaf. Hij durfde als koning door het stof te gaan, omdat God een nog grotere koning is. Hij durfde zich te vernederen voor God, zijn zonden te belijden en vergeving te vragen. Hij zag in dat hij zelf de oorzaak was en dat hij zelf dus moest veranderen. Reninka maakt fouten, hè. Af en toe, een kleintje. Maar als ik ruzie heb met haar, is dat in de eerste plaats omwille van mijn eigen zelfzuchtig hart. Ik moet dus niet bidden dat Reninka wat perfecter moet worden. Ik moet bidden dat ik een nieuw hart mag hebben, dat mijn hart vernieuwd mag worden. Eeuwen later leeft er een verre afstammeling van David. Hij is nooit geconfronteerd geweest met persoonlijke zonde, simpelweg omdat hij nooit gezondigd heeft. Hij heeft een rein hart dat volledig gericht is op God. Maar dag in, dag uit heeft hij geleden onder het zien van de zonde van de mensen rondom en hun verdorven hart. Hij heeft ook niet de gemakkelijke weg gekozen. Ook al blijkt uit zijn gebed in Gethsemane dat hij dat toch wel liever wilde doen. Maar hij heeft volhard in het doen van de wil van de Vader. Wat een man naar Gods hart. Hij is God zelf die vrijwillig de zonde op zich genomen heeft om vergeving te kunnen schenken. Ook de zonde van David. Ook jouw zonde die je pas nog hebt ontkend. Ook jouw zonde waarvan je dacht dat je er wel tegen kon verdedigen. Ook mijn zonde waarvan ik dacht dat Renink de schuld had. Maar als je bereid bent om je te laten veranderen, dan krijg je een nieuw hart. Dat is Gods doel voor de mensheid. En we noemen dat in één woord heiliging. In Jezus is de belofte aan David uitgekomen dat iemand uit zijn nageslacht voor eeuwig koning zou zijn. Een koning die oordeelt als het moet, maar die vergeeft als je bij hem hoort. Ik wil even de tijd nemen om er even over na te denken en een gebed uit te spreken als je dat wilt. En dan zullen we dadelijk het brood en de wijn verdelen. Ja, Heer, hoe hard staat mijn ego niet in de weg als ik gefrustreerd ben in bepaalde dingen, Heer. En dan merk ik weer hoe dat mijn hart altijd spontaan aan de verkeerde dingen denkt, in plaats van dat het spontaan aan uw dingen denkt. Heer, dan heb ik een nieuw hart nodig, Heer. En dan wil ik u bidden dat u mijn hart wilt vernieuwen, dat u me een rein hart, een zuiver hart wilt geven en een standvastige geest, Heer. Zodat op die momenten, als ik het lastig heb, dat mijn spontane gedachten naar u uitgaan, Heer, in plaats van naar mezelf en naar mijn ego. Dat mijn spontane gedachten zijn van goed wil, van vrede voor mijn gezin. In plaats van mijn frustratie tegenover mensen die er helemaal niks aan kunnen doen. Heer, geef mij een zuiver hart, Heer. Maak mijn hart rein voor u, Heer. En ik dank u, Heer, dat ik die dingen kan vragen om wat u, Heer Jezus, voor mij hebt gedaan. Heer, u hebt een zuiver hart. U hebt een volkomen rein hart, Heer. En u hebt alle bagger en alle verdorvenheid op u genomen, Heer, aan het kruis. Van alle mensheid, Heer. Dank u wel daarvoor. En dank u dat wij nu kunnen groeien naar uw beeld, om meer en meer op u te gaan gelijken. Heer, zet uw werk voort, Heer, uw werk van heiliging hier in uw gemeente in Herentals. Verander de harten, Heer, van de mensen hier. Laat ze meer en meer op u gericht zijn, Heer. Hou ze dicht bij u, Heer, dicht bij uw hart. Heer, dat we mogen groeien naar een gemeente die meer en meer heilig voor u kan staan. Niet om de dingen die we presteren, niet om de dingen die we doen, niet om de dingen die we proberen of dat we hier schoon kunnen zingen. Heer, maar puur uit genade, dat we rein voor u mogen staan. Bid ik u, Heer, uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik heb graag 4 helpers die mij willen helpen met het uitdelen van het brood en de wijn. Brood en de wijn zijn voor de mensen die weten dat ze zondig staan tegenover de koning van het heelal, maar die ook vergeving kennen, omdat ze weten dat ze bij hem horen. Ja. Is dat zo, neem dan deel. Is dat niet zo, laat het brood en de wijn dan gewoon passeren. Dat is geen probleem.